Broeders, de sluiting en de afsluiting van onze conferentie is in zicht. Ik denk dat ik namens u allen spreek dat ons dat eigenlijk spijt. Hoewel je best een programma hebt dat zo volgeladen is, dat er ook op een gegeven moment echt niet meer bij kan, willen wij het nog aankunnen, willen wij het nog kunnen verwerken. Maar ik meen te mogen zeggen dat de Heere ons in dit samenzijn op een bijzondere wijze heeft gezegend. En dat alle vrees die wij maar mochten hebben, ook als organisatoren, nou, ik mag zeggen, ten ene male is beschaamd geworden. En wij moeten ons, dacht ik dan ook, schamen over een stuk klein geloof wat ons parten heeft gespeeld. God heeft dat beschaamd, op een wonderlijke wijze. En voordat wij straks naar het woord des Heren gaan luisteren, wil ik toch graag ook u allen danken dat u hier wilde komen, dat u van uw interesse en belangstelling blijk hebt gegeven. En niet in de laatste plaats wil ik u ook danken voor de bijzonder goede sfeer die wij met elkaar mochten ontvangen, mochten in stand houden. Daar hebben wij ook zelf tenslotte aan moeten werken in de contacten onderling. Ook daarin heeft God ons, dacht ik, een rijke zegen gegeven. Het is ook een zaak tot bemoediging en tot toerusting, zoals u hier samen bent geweest. Wij gaan straks terug naar het werk, naar onze gezinnen, naar onze gemeenten, met alles wat ons daar wacht, aan grote dingen, aan kleine dingen, en soms kan een mens tegen de kleinere dingen juist zo vreselijk opzien, tegen de kleinigheden die er kunnen zijn. Ik hoop dat u ook uit het samen zijn hier en het horen naar wat ons is gegeven, kracht en moed mag putten en ontlenen om de u door God toevertrouwde taak straks zo weer ter hand te nemen, te vervullen. En geven God ons allen, broeders, ook iets van de geest, zoals wij die straks hebben geproefd, ook in toespraak van collega Den Butter, dat onze dienst tenslotte staan mag in het kader van het mensenarme zondaren te roepen tot onze Heer Jezus Christus. Ik zou haar zeggen, vanzelfsprekend, ja, dat mag ik nu wel zeggen, denk ik, hebben wij toch het besluit genomen om deze conferentie volgend jaar ook te houden. Het tijdstip is iets wat moeilijk. Wij zouden graag deze week toch handhaven. Ik dacht dat de meeste mensen behoorlijk goed in deze tijd terecht konden, maar het feit speelt namelijk dat volgend jaar om deze tijd, zo de Heere wil, de christelijke gereformeerde synode bijeenkomt. En ik denk heel wat van ons zijn daar toch bij betrokken. Wij zullen proberen om ook in het kader van dat gebeuren toch die dagen te kiezen die daaraan zo min mogelijk schade toebrengen, zou ik haar zeggen, en die het zoveel mogelijk mensen toe mogelijk maakt om hier ook in Haamstede aanwezig te zijn. Het is zo dat wat dat betreft de deelnemers van deze conferentie, omdat u op de lijst genoteerd staat, ook de uitnodiging dan tegemoet kunt zien. We hebben dus nu een bestand mensen gerekruteerd uiteraard. En nou, wanneer u enige mond-tot-mond reclame wilt toepassen, zal ons dat heel niet slecht uitkomen. Voordat ik u uit het woord Gods ga spreken, willen wij eerst zingen. Psalm 119, vaker gezongen in deze conferentie, maar hoe zou het anders kunnen als de psalm van het woord des Heren. We zingen nu de versen 67 en 87. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En vers 87, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft u bevel met lust en liefde ontvangen. Psalm 119, de versen 67 en 87. Aangezicht, nu wij toekomen aan het slot van onze conferentie, wij zoeken uw aangezicht om u te smeken, om licht van u over uw woord. In dankzegging voor het vele rijke en goede dat gij ons in deze dagen geschonken hebt. Mag ons gebed ook in dit ogenblik opgaan tot u, om de opening van uw hemel, om de opening van uw hart, om de opening van uw woord, om de opening van onze eigen ziel, opdat de woorden van het eeuwige leven die gij spreekt tot ons, dalen in ons hart. Als regen op de dorstige aarde, opdat onze ziel in het horen naar wat gij ons te zeggen hebt, mag zijn als een gewaterde hof. Kom dan, o geest, en doorwaai onze hof, noordenwind en zuidenwind, opdat haar specerijen uitvloeien, opdat de specerijen die vloeien uit ons hart, door u ons geschonken, ook hen die wij mogen dienen met het evangelie, verkwikken, vertroosten, onderwijzen en vermanen. Heere, kom dan zelf tot ons over en spreek tot ons uw woord. Om Jezus wil. Amen. Broeders, ik lees u een tweetal gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit Lucas 14 en vervolgens uit Filippenzen 3. Lucas 14 en Filippenzen 3. Uit Lucas 14 lezen wij de verzen 15, 25 tot en met 35. Lucas 14, vers 25. En vele scharen gingen met hem. En hij zich omkerende zeide tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, allen die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning gaande naar de krijg om tegen een andere koning te slaan, zit niet eerst neder en of er beraadslaagt, of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten, degene die met 20.000 tegen hem komt. Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl diegene nog verre is en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam. Men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen. Nu uit Filippenzen 3, vers 7 tot 14. Filippenzen 3, vers 7. Daar schrijft de apostel Paulus, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Broeders, ik wil tot u spreken over het aspect van de navolging van Christus. En doe dat vanuit Lucas 14, vers 28. Lucas 14, vers 28. De tekst voor deze laatste lezing en toespraak. Daar zegt de Heere Jezus, want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is. Gelijkenis staat er boven, broeders, over bedachtzaamheid. En Jezus gebruikt in deze gelijkenis een beeld dat ons heel duidelijk is. Hij vertelt van iemand die een toren bouwt. En wij moeten daarbij, denk ik, ons voorstellen een dergelijke toren, een wachttoren die werd neergezet op de hoek van de wijngaard, om de indringers, de dieven, die zich van de buit en van de oogst proberen meester te maken, tijdig te signaleren en buiten de wijngaard te houden. De Heer Jezus zegt dat de bouwer van deze toren in wezen zomaar begint. En hij die zomaar begint is ook een heel eind op stap, al heel spoedig. Fundament gelegd en de toren is een heel eind opgetrokken, totdat de bouwer van deze toren ineens ontdekt dat zijn geld op is. Dat komt ervan wanneer iemand geen sluitende berekening en begroting maakt van de kosten en zomaar op goed geluk aan de slag gaat. Blijkt dat deze hele onderneming financieel niet haalbaar is. En dan staat daar die half voltooide toren als een bespotting van 's mans dwaze onderneming. Mensen die er langskomen nemen hem op de hak, want hoe gaat dat? Toen en nu. Beginnen, dat was niet zo moeilijk, maar afmaken, daar heb je het resultaat, de onvolendete van deze man. Muziekstuk dat ineens afbreekt, zonder slot, zonder juichende, imponerende finale, aanfluiting van de eerste orde. Dat over het verhaal, daar kunnen we eigenlijk heel erg kort over zijn vanmorgen. Wat Jezus ermee bedoelt, vergt wat meer tijd. Ik denk dat de poort tot het verstaan van deze gelijkenis ligt in het 25e vers, het eerste van de schriftlezing, waar wij lezen, en vele scharen gingen met hem. En hij zich omkerende, hij gaat voorop dus, hij zich omkerende, zeide tot hen. Het is het bekende beeld dat massa's mensen de Heere Jezus nalopen. En dat ze met hem meelopen. Wie zou er zich op het eerste gezicht niet over verheugen dat de zaligmaker, de rabbi uit Nazareth, de drager van de openbaring Gods, de spreker van de woorden des eeuwigen levens, dat deze mens gehoor ontvangt, dat hij mensen om zich heen vergadert die betrokken zijn op het getuigenis dat uit de hemel is, dat hij hun verkondigt. Wanneer wij een stap verder gaan, komen wij voor de vraag te staan, wat bezielt deze schare eigenlijk? Als er die geweldige begeestering is die zich van hen meester heeft gemaakt, en ergens anders in de evangeliën ontdekken wij het wat het is, dat deze mensen in vuur en vlam zet voor deze leraar uit Nazareth, hoe anders dan de praat van de fariseeën en de taal van de geestelijke leidslieden, is het woord dat deze mens spreekt. Het heeft iets bijzonders over zich. Het is een machtig getuigenis. Het spreekt tot de verbeelding. Zeker is dat het geval met de wonderen die het woord dat deze mens spreekt vergezellen. Is het een wonder dat zij wat in de Heere Jezus zijn gaan zien? Wie weet wat hij nog meer in petto heeft. Jezus maakt opgang. Mensen zouden vandaag zeggen dat de zaak van de Heere Jezus zit in de lift. En daarom volgen velen hem. Christus ontmoeten wij hier, broeders, als degene die zich nog verheugen mag in de volksgunst. Maar tegelijkertijd moeten wij ervan doordrongen zijn dat dat een geweldige verleiding voor hem is. Niets menselijks is hem immers vreemd om zich te koesteren in het succes. Vele scharen volgen hem. En ik denk dat wij er ook in de kerk niet vreemd aan zijn. Succes verblindt ons heel gauw. Ah, broeders, laten we eerlijk zijn. Als heel wat mensen ons nalopen, dan denken we toch al heel wat van onszelf, niet? En hoe spoedig wordt ook daarom alleen al niet aan mensen de handen opgelegd. Als ze ons maar willen hebben. En als ze ons maar willen horen. En als ze anderen maar voorbij gaan. Is dat geen zonde die een zenuw raakt in het kerkelijk leven? Wij weten natuurlijk best dat de Heer Jezus ook God was. En hij doorziet dat. Dus niet alleen maar een kwestie van pure menselijke nuchterheid die hem dat doet bedenken. Maar hij weet als God uit God wat in het hart van de mens is. Hoe liggen de diepste motieven van een mensenbestaan voor hem geopend? En dat geldt dan ook van deze scharen die hem nalopen. Hij weet wel wat ze drijft. En hij weet ook heel goed dat het verreweg het grootste gedeelte van deze mensen in de verste verte niet beseft waar het met de Heere Jezus op aangaat en waar het met de Heere Jezus op uitkomt. Het zijn nu nog de dagen dat de vlam van het enthousiasme helder opbrandt. Maar al te spoedig zal het blijken dat het bij velen van hen niet meer is dan een impulsenopwelling. Gevoeg daarbij nog het gegeven dat wij in alle tijden bespeuren, broeders, dat iets nieuws de wind meestal mee heeft. En dat de grilligheid van de volksgunst even onberekenbaar is als het weer. Het is vandaag zonneschijn, maar morgen bulderen de stormwinden en daalt het kwik onder nul. dat is alle eeuwen door gelijk geweest. Het nieuwe lokt en boeit altijd. Maar achter is toch spoedig wel weer wat anders dat de meningen en de opinies gaat beheersen. En dan gaan wij het kortsluiten in deze gelijkenis. Omdat Jezus in de diepte van de harten van deze mensen de werkelijkheid schouwt en peilt, weet hij dat de kans ontzaglijk groot is dat de toren van de bekering van deze mensen half afgebouwd blijft. Dat ze het grote gevaar lopen dat ze halverwege terugkeren. Dat ook op het leven van de scharen van toepassing zal zijn onvoltooid. Niet overdacht. Mislukt. Het kwam adem tekort. En dat wil de Heere Jezus, broeders, hier voorkomen. Vandaar deze gelijkenis. Je zou zo denken bij jezelf, dat is eigenlijk geen stof om mee te werken op de preekstoel wanneer dat zo er naartoe moet gaan. Eigenlijk is dat een toch wat een ontnuchterende opstelling van de Heere Jezus Christus. Wij zijn eigenlijk daarin gebakerd dat wij dominees mensen zijn die altijd moeten stimuleren. Die altijd moeten mensen oprakelen, opzetten ergens toe. En dat dat ook van toepassing zou zijn op het volgen van de Heere Jezus. Ja, dat is ook waar. Come to Christ, hoorden wij straks. En daar gaat gelukkig, broeders, geen streep van af. En ja, je komt in de gemeente mensen tegen die er eigenlijk ook niet zo van houden, weet u wel. Als daar van de kansel af wordt gezegd, voorzichtig, pas op. En loop niet zo hard en bedrieg jezelf niet. Menig kerkganger staat klaar om een dergelijke uiting en prediking met dompers te betitelen. De mensen van och en ach. Maar de eerlijkheid, broeders, gebiedt ons te zeggen dat de Heere Jezus echt niet zomaar amen, ja en amen zegt op allerlei openbaringen op kerkelijk en geestelijk terrein. En wij zien het vandaag om ons heen toch ook gebeuren dat heel veel mensen al nergens meer zijn als iets maar met vuur en verve en met enthousiasme aan de man wordt gebracht. Dan zeggen ze, nou, je moet niet zo kritisch zijn. Maar Jezus begint met te zeggen, dat is waar. Indien iemand tot mij komt, come to Christ. En wie zou het durven zeggen en durven stellen dat dat nou eigenlijk een afwerend of een zuinig gebaar van de zaligmaker is. Wie ook maar komt. Dat maakt geen verschil. Hij zet de deur open. Ieder mag komen wie hij is, of hij arm is of rijk, bij de ontwikkelden of de onontwikkelden behoort, of wie aan de kant van de schriftgeleerden zich bevindt, of dat hij met tollenaren en hoeren en zondaren in de goot van het leven ligt. De verzoening die hij aan gaat brengen is voor ieder genoeg. Daar is ruimte bij God voor de grootste der zondaren. Zegt u dat ook maar, altijd opnieuw. Maar iets anders is het. Dat de liefde van Christus waarmee hij met open armen zondaren nodigt en ontvangt, een liefde is die eerlijk is en heilig. Er is niemand, broeders, die de Heere Jezus kan beschuldigen van misleidende reclame voor het Koninkrijk der Hemelen. Hij is geen campagneleider, zoals dat vandaag om ons heen wel gebeurt. En hij is niet tevreden wanneer de massa's achter hem aanlopen, op hem aankomen, hem bewieroken en huldigen. En daarom wint hij er geen doekjes om. Hem te volgen stelt wie dat doet voor eerlijke en scherpe consequenties. Dat redt een mens nooit in een opwelling. en de liefde van Christus vraagt niet alleen een enthousiast begin, maar er staat in de Bijbel, broeders, dat geweldige woord geschreven: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Hij heeft er geen mens in de wereld voor over om bijna behouden en toch nog verloren te gaan. Daarom offert hij de schare niet op aan schijnsuccessen, die alleen maar nevelige schimmen blijken te zijn, en hij neemt ze niet mee in de koorts van idealen die bij de eerste de beste bries als rook vervagen en verdwijnen. Het gaat niet om nalopen, maar het gaat om volgen. En als u dat woord proeft, in de context van de Heilige Schrift zelf en in de woorden van de Heer Jezus Christus, dan moet u ontdekken dat dat heel wat anders is. Nalopen of volgen, waar het ook heen gaat, zegt de Schrift erbij, waar het ook op uitkomt. Broeders, mag ik zeggen dat wij volgelingen van de Heere Jezus zijn, zijn willen? Ik denk dat wel. Waarom zouden we anders hier zijn, in deze conferentie? Maar het neemt niet weg dat die vraag van een klemmende orde is en van een klemmende actualiteit blijft. Waarom? Wat drijft ons eigenlijk? Dat kunt u toepassen op de godsdienst van de kerkganger, van de christenen. Wat is onze godsdienst? Wat is ons motief om naar de kerk te gaan? En waarom zijn we op de een of andere manier religieus? Wat drijft u? Ik denk dat ook wij als dienaren van het evangelie op moeten passen voor hoge en holle woorden. Om niet te snel te zeggen, ik wil Jezus volgen. Om de heilige nuchterheid te leren. Om niet te drijven op gemoedsopwellingen, op de bobbelingen die van onder komen. En laten wij nooit denken dat we in onszelf iets mee hebben om de Heere Jezus te volgen. Ik ben daar niet gerust op dat de argeloosheid van menig kerkganger ook niet overwaait naar de preekstoel. Wie zal zeggen, komt ze er wel vandaan waaien naar de kerkgangers toe? We zijn zoveel mensen gereformeerd met de belijdenis, weet u wel. Maar dat gaat onder de gereformeerde belijdenis. Toch zo'n verschrikkelijk optimistische kijk op onszelf schuil. O ja, we zijn boos en verdorven van harte. We zijn van nature verloren en we kunnen geen goed doen. O nee, maar en wij lopen het in ontzaglijk gigantische gevaar, broeders, dat wij ons kerkelijk en ons christelijk bedrijf, en er zijn kerkenraden en gemeenten die ons als mennertjes aantrekken op de zaken goed te laten lopen. Dat wij ons kerkelijk en christelijk bedrijf en dat we onze christendommelijkheid waarin wij leven verslijten voor hetzelfde als de Heere Jezus te volgen. En nogmaals, wij bedoelen daarmee niet een ziekelijke twijfel aan onszelf te koesteren. Maar ik denk dat elke waarachtige dienaar van het evangelie over dat scherp van de snede gaat. Zou ik toch ook kunnen behoren tot de meelopers. Maar het zou op onze studeerkamer geschreven mogen staan: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Dan kunnen wij nooit meer hoog uittorenen boven onze gemeenten en op een op een manier de schijn proberen te ontmaskeren, waardoor de mensen voelen hij meent het eigenlijk voor zichzelf niet. Het mag, als onze gemeente merkt, wat ook een draad heeft gevormd in deze conferentie, daar staat een man die zelf heeft leren vrezen voor het aangezicht Gods en die ook heeft leren vrezen voor zichzelf. En die schijn die er in onszelf kan zijn, moet ook ontmaskerd. Ach, we willen wel wat doen. En we willen wel preken. En we willen wel meelopen. En we willen wel de Heere Jezus volgen. Hebt u nooit het verzet ontdekt bij uzelf? Als dat dan maar niet aan de zenuw van mijn leven komt. Daarom dringt dat woord van de Heere Jezus Christus ons tot zelfonderzoek. Want hij heeft ons ook als dienaren van het woord, broeders, er niet voor over dat straks op ons leven geschreven zou moeten worden: bijna christen. Dan had de man van straks er meer van begrepen. I begin to be a Christian. Dat is wat anders. Bijna christen, onvoltooide toren. Dat is een verschrikking in optima forma. Je zou dus het werk van de bekering, van het volgen van de Heere Jezus Christus, en daarmee bedoelen wij die bekering die zich tenslotte uitstrekt over het hele leven, de doding van onszelf, daarover straks meer. Dat zou je kunnen beschouwen als, kunnen vergelijken met dat bouwen van zo'n toren. En nu weten wij, dat is toch voor het evenwicht gezegd. Nu weten wij dat in de Bijbel onherroepelijk dat machtige element aanwezig is van het hier en nu van de beslissing. Het heden van Gods genade dat gevuld is met barmhartigheid en met liefde. Maar de gelijkenis van vanmorgen schuift een ander aspect naar voren. En dat is dit. Dat wie nou zo'n toren wil bouwen, bedoelt de Heere Jezus, die moet niet direct met de schop in de hand gaan staan en gaan graven om fundamenten te leggen. Maar die moet, zouden wij zeggen, eerst eens achter zijn bureau gaan zitten. En die moet dus de centen bij elkaar leggen. Of die ook genoeg in de portemonnee heeft om die toren echt helemaal te kunnen bouwen. En het mooie is in de grondtekst dat woord zitten, dat is eigenlijk een betekenis, en de werkwoordsvorm geeft een betekenis aan, dat zitten nogal even duurt. Want er is heel wat te cijferen. Kosten moeten worden gedekt om zoveel mogelijk onaangename verrassingen te voorkomen. Broeders, het volgen van de Heere Jezus is een zaak die overweging en overleg vraagt. En wij gaan daar doorheen, denk ik, ook in de tijd dat de roeping tot het ambt weegt op onze zielen. Is het van de Heere? Is het van mijzelf? Ach, wie zou niet door deze vragen heen gegaan zijn als God beslag op ons legt? Want er zijn toch ook wat kosten aan verbonden, aan heel dat leven dat wij dan in dienst stellen van deze meester, dat wij verpanden aan hem die ons heeft geroepen. Daarover laat de Heere Jezus, broeders, ons niet in het onzekere. En ik kan niet op elk element van morgen uitgebreid ingaan. Hij hangt eigenlijk het kostenpakket, het kostenpatroon, hangt de Heere Jezus op aan een aantal dingen die hij noemt, met name in het 26e vers van Lucas 14. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Ik ga vanmorgen niet uitgebreid in op dat aspect van het verlaten van vader en moeder en broers en zusters. Dat kan voor velen heel verschillend liggen. Natuurlijk bedoelt Jezus niet haten. Hij bedoelt achterstellen bij, op het tweede plan zetten, mij laten prevaleren boven al de dingen van het leven. Mij alleen. En misschien zijn er vanmorgen broeders onder ons die door God getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, maar ook uit een geslacht waarin u de enige bent. Uit een gezin waarin u de enige bent. Uit de familiekring waar de vijandschap tegen God opbruist. En u moet als een eenling gaan, dat gebeurt in deze dingen. Geen klankbord, geen gesprek. Soms openlijke, soms besmuikte spot en haat met hetgeen wij gekozen hebben, waarvoor wij gekozen hebben. Het kan erop aankomen, op een hele toegespitste manier. Er zijn tal van mogelijkheden. En ook wanneer wij broeders gezinnen hebben en familiekringen, waar wel de Heere wordt gevreesd en waar wel de Heere wordt gediend, dan kent het nog uiteindelijk zijn toespitsing. Wie is ons het liefste als het erop aankomt? Onze vrouw, onze kinderen, oh, wat kan een mens eraan hangen. Zeker wanneer wij soms in onze gezinnen heen gaan door crisis, levensbedreigend. Wie hebben wij het liefste? Zouden we altijd ontkomen aan de Abrahams keuzes die er kunnen zijn? Wie hebben wij het liefste? Als God ons beproeft en als God ons test, in onze persoonlijke levenskringen. En als de Heere zegt, wie heb je nou liever, alle anderen of mij? Dan moet toch een antwoord op komen. Ach, en broeders, wie zou denken aan vervolgingen om het evangelie? Wij weten dat de Heere met de verzoeking de uitkomst geven kan. Maar denkt u soms ook niet eens, wanneer wij zo wel comfortabel van alle voorzieningen en verzekeringen voorzien, in deze tijd, in ons ambt, leven, hebben we eigenlijk geen pijn lijden, nergens in. Denkt u ook niet wel eens terug in uren als het op ons afkomt? Hoe gaat dat nu achter het ijzeren gordijn? Als mensen die het evangelie gepredikt hebben, voor jaren van hun vrouw en kinderen gescheiden, achter slot en grendel gaan en onder het juk van de hersenspoelingen door moeten. Zouden wij het kunnen? Zouden wij het aankunnen? Vragen die oprukken naar het centrum van ons leven. Kan de vrees ons overvallen en wie zijn eigen hart een beetje kent en pijlbroeders, die blaast inderdaad niet meer zo hoog van de toren, maar die worstelt menig keer met de vraag, Heere, wat komt er eigenlijk terecht? En dan liggen toch vaak ons persoonlijk geestelijk leven en ons ambtelijk bestaan in elkander verstrengeld. Hoe zouden wij dat ooit van elkaar los kunnen maken, Heere? Wat komt er van terecht? Zou ik het einde halen? En zou het niet vroeg of laat misgaan? En wie weet er dan niet van dat de duivel, broeders, datgene uit ons hart weet omhoog te halen. Wat wij soms maar wegstoppen en verbergen, maar hij weet het haarscherp en piekfijn naar voren te brengen. Dingen uit onze ziel, uit ons binnenste, op te diepen die ons alle hoop kunnen benemen. Ons de keel kunnen afsnoeren. Dan zegt de Heere Jezus, wie van u willen een toren bouwen? Zit niet eerst neder en overrekent de kosten. En u weet uit ervaring dat preken over een gelijkenis knap weerbarstig kan zijn. Om die gelijkenis, zoals wij soms denken, te modelleren in ons patroon dat we klaargelegd hebben. En dat lukt dan niet. Het loopt altijd over de randen van onze emmertjes en onze bevattingen heen. En zo is het hier ook. Want je zou ook de dingen kunnen uitbreiden en kunnen zeggen, het is met die ene keer langdurig zitten van tevoren niet gebeurd, want u moet er wel 1001 keer bij gaan zitten om de kosten te overrekenen die u nodig hebt om te voleindigen het bouwwerk waaraan u bent begonnen. Want juist wie geroepen is, broeders. En ik bedoel daarmee, en persoonlijk en ambtelijk, in wiens leven de onweerstaanbare kracht van het woord en de Heilige Geest ons hebben overgebogen onder de handen van God, ons hebben overgebracht onder het bereik van de handen van de Heere Jezus Christus. Die krijgt gaandeweg meer oog voor datgene wat een geroepene tegen heeft. Die zit wat vaak achter zijn bureau, letterlijk, in de worstelingen. Of hij wel heeft wat tot voltooiing en voleinding nodig heeft, als hij verder gaat achter Christus aan. En het is niet maar zo dat wij kunnen zeggen, kijk eens, is mijn toren al een heel eind van de grond af en ik ga al maar hoger, excelsior, excelsior. Het gaat niet zonder moeite. En broeders, als wij wat langer op de baan van het evangelie lopen. Ik zeg toe tegen de jongeren vandaag die er zijn, de jongsten van ons. Het kan soms in het begin van je ambtelijke loopbaan zo goed gaan, weet je wel. Alles gaat voor de wind. En de mensen hangen aan je lippen. En de kerk loopt vol, enzovoort, enzovoort. Of als je aan je eigen leven denkt. Toen het begon. Dat nieuwe leven dat klopte aan de poort van ons hart. Toen de werkelijkheid van de hemel binnendrong in ons aardse bestek. O, wat liepen wij met een lichte tred. En we zouden wel dag en nacht Psalm 119 kunnen zingen. Helemaal uit. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. En later, als de bezwaren komen. Als we periode van inzinkingen meemaken. Als onze preken niet meer willen. En als we denken dat de mensen er eigenlijk onder lopen te zuchten. Wie heeft soms niet die ervaring? Als wij voor de moeite komen te staan van de voortdurende navolging. En van het totale discipelschap. En als wij er hoe langer hoe meer zicht op gaan krijgen dat de Heere Jezus niet maar een klein stukje van ons leven in zijn bezit heeft genomen, maar ons helemaal wil hebben. En als de weg achter de Heere Jezus Christus aan zich openbaart als een kruisweg. En hij heeft wat kruisen, broeders, om ons onder te brengen. Dat kan in ons eigen lichaam zijn. Dat kan in de omstandigheden zijn waarin wij leven, waarin wij arbeiden. Dat kan in de geestelijke aanvechtingen zijn, waarvan ongetwijfeld de een meer heeft te verduren en te lijden dan de andere. Hij heeft een apotheek vol kwalen en vol kruisen, om zo te zeggen, om ons onder zijn kruis te brengen. Maar het betekent altijd dat er een kras komt over ons bestaan. En dat hij het kruismerk van zichzelf inkerft in ons vlees. Met alle pijn en met alle moeite die het meebrengt. Ons eigen leven en ons eigen streven wordt de ruggengraat gebroken. En broeders, wat is het dan een uitnemend geluk dat wij dan niet aangewezen zijn op onze eigen initiatieven, dat wij het ter hand hebben genomen. En dat wij ons hebben aangemeld. Maar dat hij ons heeft geroepen. Door welk ik ook gegrepen ben, schrijft Paulus. En dat wij in de crises van ons bestaan telkens opnieuw geworpen worden op het woord alleen
dat ons heeft geroepen en dat voorop blijft gaan. En dan zouden we met de variant op een andere uitspraak van Paulus kunnen zeggen: het is wat een wonder, broeders, het is ten diepste niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des roependen Gods. En in dat woord, broeders, daar bundelen zich de krachten in die effect hebben. Dat zijn de verlossende krachten die ons brengen, telkens weer opnieuw, uit de diepten, in een vrijmoedige en een blijmoedige keuze. Dat we toch die tijden mogen kennen en die momenten voor het aangezicht des Heren en zeggen: Heren, ik heb me niet vergist en Gij hebt het gedaan. Bevrijdende krachten. Wij worden bevrijd van mensen en van hun meningen. En wij laten ons geen menselijk juk meer aanmeten. En de keuze voor Christus, ten diepste, brengt een vrijheid mee waarin wij niet vrezen wat onze nietig mens zal doen. Maar ik wil vooral met u heen vanmorgen toch naar die laatste post op de kostenrekening. Onder woorden gebracht door de Heiland in het slot van vers 26. Ja, ook zelfs zijn eigen leven. Misschien bent u geneigd, en misschien zijn ook onze hoorders, onze kerkgangers geneigd, het staat er ook wat verscholen in dat grote vers, om dat dan maar te beschouwen als een sluitpost op de rekening, of nog erger, als een post pro memorie, als het er nog ooit eens van zou kunnen komen dan. Maar laten wij ons er niet erop verkijken, broeders. Het is geen bagatel. En ik ben geneigd te zeggen dat het zelfs de zwaarste post is. Ja, ook zelfs zijn eigen leven. Want bekering, navolging, u kunt er zoveel woorden uit de schrift voor bedenken als u wilt. U mag ook zeggen de heiliging of wat dan ook. Broeders, dat is geen groei in eigen gewichtigheid. En het is geen groei in glimmerige vromigheid. Het volgen van de Heere Christus, dat maakt van ons ook in de dienst van het evangelie geen geperfectioneerde, keurig op snit en maat gesneden mensen met altijd de vouwen in de broek. Mensen die al keuvelend en babbelend naar de hemel wandelen. Dat zijn torens die niet afkomen. Dat zijn mooi weer christenen, mooi weer dominees, die met een zacht briesje in de rug. Het is een kunst om de wind altijd in de rug te hebben. Die met een briesje in de rug de hemelse haven denken binnen te vallen. Jezus zegt ons in deze gelijkenis, broeders, u bent er toch wel van overtuigd dat de overtocht naar het land dat vloeit van melk en honing zwaar weer inhoudt. Maakt u zich daarvoor klaar en wees u er ook van overtuigd, broeders, dat het zwaarste getij wordt ontketend door een macht die schuil gaat in onszelf. Die heet ik. Die heet vlees. Die heet eigen leven. En wie dat streelt en voedt en lief heeft, komt op zijn rekening eeuwig tekort. Die steekt zijn geld in andere zaken dan dat hij het volledig investeert in de navolging van Christus. Want wie dat ik, wie dat vlees de teugels viert, die zit om in het beeld van onze gelijkenis te blijven zomaar op de bodem van zijn geldkist. En daar stremt de bouw. En wij kunnen zijn een schip op het strand, dat een baken in zee is. En weer knijpt dat om ons eigen hart. Wat moet broeders Paulus er een verdriet van gehad hebben, als hij schrijft in een van de brieven, Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. En wie nou werkelijk de zaligmaker aanhangt, die is er niet te goed voor om voor zijn eigen ondervinding een Demas te kunnen zijn. Schipbreuk te lijden, meeloper te zijn en geen volgeling, want wie een volgeling is, is iemand die als het erop aankomt zijn eigen leven erbij inschiet. En ik denk dat ook dat hoort bij de eerlijkheid van de bediening van het evangelie, broeders, ook in ons omgaan met de jeugd van de gemeente. Als wij het breed en rijk en ruim mogen laten hangen in de nodiging van het evangelie, doet u dat alstublieft. Maar leidt uw gemeente, leidt uw mensen niet om de tuin. En zeg het ze van meet af aan, dat het volgen van de Heere Jezus betekent de dood voor ons eigen ik. Dat mag dan misschien geen aanlokkelijk perspectief lijken. En het is het ook niet zeker wanneer wij het bekijken op de korte termijn van ons eigen leven. Jezus biedt ons eigen leven geen andere toekomst aan dan de dood. Dat is de eerlijke consequentie voor wie hem volgt. En ook broeders die pas begonnen bent, misschien zie je het ook niet op dit moment in je leven. Zoals je het ook niet ziet als je voor het eerst je voeten zet op de weg des levens. Wat dat nou betekent als Jezus zegt dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Hebt u dat gezien in het begin? Dat hebt u toch ook later geleerd? En toch zeggen wij het vandaag achter de Heere Jezus aan. Indien iemand niet haat, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Volgen, dat betekent je eigen leven niet achten. Het overgeven aan hem, je laten bepalen door hem en door zijn woord, dat wij in een bestaan terechtkomen dat hoe langer hoe minder ik gaat zeggen. Ik wil, ik moet, ik heb, ik ben. Want wat we onze kleine kinderen zo vroeg willen leren, dat ze niet zo ikkerig moeten zijn. Dat leren wij nou ook achter de Heere Jezus aan. En wij dragen dat in ons mee. Van onze oude natuur uit dat wij ook in het evangelie dienen. Mensen zijn die zo graag ons eigen leven zelf willen bepalen. Wij vinden dit belangrijk. En dat willen wij beslist niet missen. En dat moet er ook onherroepelijk bij. En onze wensen moeten altijd in vervulling gaan. En Jezus streept het meer dan eens weg. En dan komt ons ik in de knel en het schreeuwt moord en brand. Maar Jezus zegt, achter mij, volgen. En dan zijn er misschien vandaag broeders, die hadden gedacht nooit op dat pad terecht te komen waar ze nu op gaan moeten. En wat hebt u tegengesparteld, want u was het niet met uw zender en met hem die u geroepen heeft eens. Maar is het niet zalig, daar is de andere kant. Als hij ons de teugels uit handen heeft genomen en ons heeft gebracht onder zijn woord, ja, ook zelfs zijn eigen leven. En mag ik dan nog een stap doen, broeders? Dat is niet alleen ons eigen leven, zoals het reilt en zeilt van de dag in de nacht en van de nacht in de dag en van de zondag tot de zondag. Dat is ook ons eigen geestelijk leven, voor zover ik daarin voorkomt. En ik denk dat het erin voorkomt totdat we onze ogen sluiten. En dat moet ook de dood in. Maar ook daarvan mogen wij zeggen, broeders, er is immers geen grotere bevrijding dan wanneer God onszelf ook in ons eigen geestelijk leven ertussen uithaalt. Als God ons omkeert En alle vroomheid en overgeestelijkheid en gewichtigheid en zwaarmoedigheid en degelijkheid waar wij soms zo aan kunnen hechten en aan kunnen hangen. Uit ons uitschudt als veren op de wind. En dat doet pijn. Maar het hoort bij het kostenaspect van een waarachtige bekering. En wie dat nou niet leert berekenen, broeders, die kan ook als dienaar van het evangelie altijd keurig en smetteloos blijven. In ons driedelig geestelijk kostuum. In de zakken waarvan wij onze vroomheid opslaan. En wij worden nooit meer en meer ontdekt aan onszelf en ontnuchterd. Weet u wat de mensen in de gemeente dan zeggen? Hij heeft het wel over de Heere Jezus, maar hij kent hem niet. Dat blijkt althans niet. Dan kunnen wij ook dominees zijn, broeders, die het kruisevangelie verkondigen, zonder dat wij ten diepste met de Heere Jezus raad weten. Zonder dat we met zijn kruis weg weten. En terwijl we zijn offer voorstellen aan de gemeente. Dat offer van onze lieve zaligmaker voor ons een onbekende factor blijft. Want ziet u, ach, wij hebben wel wat onvolmaaktheden hier en daar. En wat rimpels en plooien. Maar we hebben geen zonden. En wij zijn eigenlijk misschien voor onszelf onbewust het prototype van de rijke jongeling. Mij volgen, werkelijk tot mij komen, betekent een onvoorwaardelijke overgave. Dat wil Jezus u en mij inscherpen. En daarom heeft hij het over haten, zijn leven verliezen en kruis dragen. En broeders, niemand van Gods kinderen en niemand van Gods knechten ontkomt daaraan. Ik hoef u denk ik niet te zeggen dat dat niet het kruis van de Heere Jezus is. Dat is maar eenmaal gedragen. En voorgoed en volkomen. Daar hoeven wij met alle dingen die wij doen gelukkig niets aan toe te voegen. Dat zou in een vol gat, in een vol vat water bijgieten zijn. En dat betekent morsen. Daar hoeven we niks bij te doen. Dat is door hem van ons overgenomen en gedragen. Maar wie achter de meester komt, gaandeweg, stap voor stap, komt wel onder het kruis. En zegt u het ook met mij mee, broeders, vanmorgen, dat leven onder dat kruis het echte leven is. En dat er daarbuiten geen leven is. Maar het brengt kruisdragen mee. Dat zei ik straks. Eén zus en de ander zo. Kruisdragen in leed en ziekte. Noem maar op in verdriet. Staan op een post waar we denken het komt niet terecht. Of blijf op een plek waar je maar niet vandaan kunt komen. Ook dat leed gaat onder ons rond. Strijd tegen de zonde. Ja, ook die ene weet u wel. Altijd opnieuw steekt ze de kop op. Dat betekent toch, als ik naar de Bijbel luister en de catechismus ernaast leg, dat betekent afsterving. En toch, rijping voor het hemelleven. Ik zag dat eigenlijk laatst nog heel duidelijk voor me met de rhododendronstruik voor het raam bij ons. Toen de bladeren vielen, waren de knopzettingen van de nieuwe bloem al aanwezig. Als onze bladeren vallen, en ook een dominee zich soms kan voelen als het tegenbeeld van de man uit Psalm 1. Dat de zettingen van de vruchten van het nieuwe en eeuwige leven toch in zijn leven plaatsvinden. Juist dan, als onze mast en zeilen overboord gaan, als wij in nacht en stormgetij over moeten steken, als de kastijdende hand van God over ons leven gaat, als de tuchtiging van de zonen, en als we dan geen bastaarden zijn, als de tuchtiging van de zonen bedoelt om ons te heiligen voor God. En broeders, ik denk zelfs zonder dat je dat nou van jezelf kunt bekijken, komt de toren af. Het kruis wordt opgenomen en gedragen. En er zijn, o wonder, ook momenten dat wij het voor geen goud zouden willen missen. Omdat het ons dicht bij onze meester houdt. Onder die schaduw van zijn hand. Maar het is evengoed een leerproces. Leert van mij. Ook als dat kruis niet verandert. En ook als het ons blijft drukken. Eronder blijven, broeders. Want slechts wie wettig heeft gestreden, die wordt gekroond. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat zijn Christus consequenties waar hij ons voor stelt. Misschien is het nodig dat u nog eens even achter uw bureau gaat zitten straks. En er nog eens over nadenkt. Bezin u op de rekening. Want wat zal het dan moeten zijn, broeders, als wij straks zouden staan in het gericht om te moeten horen, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. U hebt niet mij gezocht, maar uzelf. U hebt u niet voor mij overgehad, maar u hebt altijd uw eigen rekening gespekt. Waarschuwt Christus ons op tijd. Laat ons lopen, geen geestelijke adem tekortkomen, want het einde verklaart altijd het begin, of het was uit God of uit ons. En als we dan soms staan voor de problematiek van de concrete invulling van deze dingen, om alles te verlaten, hoe moet dat dan en waar begint dat dan? O, dan gaan niet de deuren van het klooster voor ons open om ons in boetvaardigheid voor God in vasten en boete aangenaam te maken. Je hoeft ook geen kluizenaar te worden. Al verlangt een dominee soms best wel eens naar een hutje op de hei. En je hoeft ook alle bezit niet af te staan. Al kan er misschien best nog wel meer af voor een ander. Maar wie de Heere Jezus volgt, broeders, mag ik ook vanmorgen hartelijk uitnodigen om te zien op Jezus alleen. En gevraagd naar het achterste geheimenis van dit leven, dan zeg ik tegen u, wie zich verliest aan Christus, 1001 keer, die is werkelijk vrij. En daar legt zich een heilzame tucht over ons leven. Dan kom ik terecht bij wat Paulus heeft geschreven in de Filippenzenbrief, dit derde hoofdstuk. Om alle schade en drek te achten, om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus Christus. En dat was nogal wat, dat alles. Maar het is dan geen kwestie meer van moeten, maar van mogen. Dan is de kracht uit hem. Dan zit niet in onze eigen prestaties de vrede en de troost. Want weet u, als wij tot deze navolging worden geroepen, en in deze navolging zijn betrokken, het kan niet anders of wij zijn dan mensen, mensen Gods, die iets hebben geproefd van het allerdiepste geheimenis van dit volken, weet u, dat is onze zender zelf, onze Heere Jezus Christus, die zijn leven niet lief heeft gehad tot de dood toe. En die in de allerdiepste crisis, toen zijn zweet tot druppelen bloed op de aarde lekte, toch heeft gezegd: als het mogelijk is, neem de beker van mij. Maar indien niet, uw wil geschieden. Die niet omkeerde, toen hij uitging buiten de legerplaats, zijn kruis dragende. Die niet stopte toen de kosten zo hoog opliepen op zijn rekening, dat hij de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God moest voldoen. Moederziel alleen, naakt uitgetogen, tot een spot en tot een smaad voor Jood en heiden en Griek. Maar die doorging door de hel heen, door de dood heen. En broeders, die doorging is dezelfde ook, die voorging naar huis, die de geest heeft verworven. En dat kostbare geschenk ervaren wij, als wij staan op dat vierkante meter plekje grond, die de geest heeft verworven. En dat ervaren wij, als wij in onze binnenkamer onze stramme knieën buigen voor God en al onze ambtelijke schuld en schande voor hem mogen uitschrijven, die de geest heeft verworven, die bij ons blijft tot in eeuwigheid en die ons troost en die een wonderlijk, onbegrijpelijk en toch diep heerlijk leven openlegt voor allen die de Heere Jezus volgen, alles verliezen en broeders toch alles gewinnen. Hoort u maar wat dat leven is. Als de man naar wie wij zo vaak in deze conferentie hebben geluisterd zegt: als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, maar niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam, in onze dienst, in heel ons bestaan, zal worden geopenbaard. Amen. Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En het laatste vers van Psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 3 en 6. Dit vleugje hemel op aarde. Want wij leven altijd van de pure verrassingen van u. Heb dank voor uw woord. En dat al onze gedachten, onze toespraken ook in deze conferentie, toch in dat woord gebaat en verankerd mochten zijn. En nu moeten wij verder, Heere. Wij mogen verder. En geef dat wij het kleine stukje aarde waar wij staan mogen aankijken met zulke ogen dat wij het toch nochtans mogen zeggen: de schoonste plaats. Heere, win ons in voor uw weg telkens opnieuw. Wij belijden u onze dwarsheid, ons ongeloof, onze hardnekkigheid, onze dwaalziekte, onze vervreemding, onze verwijdering zo vaak van u. En al zijn we dan 1000 keer herder van de kudde, o, laten we ons er maar niet voor schamen, om te zeggen: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Ja, Heere, toch waar, want daar is toch het leven in, en in niets anders. Wij kunnen zoeken en vragen en tasten waar wij willen, maar bij u alleen is de levensbron. En als we daaruit gedronken hebben, ook in deze samenkomsten, u zij daarvoor dank. Wij bidden u, ga met ons mee, waar wij door u gesteld zijn, zoals we hier allemaal bij elkaar zijn. Broeder Dave is in Engeland. Anderen van ons in België. Weer anderen op post in ons vaderland in de evangelisatie. In moeizame arbeid. In zuchten en tasten menigmaal. Als wij staan in gemeenten, waar wij in zoveel vrees en beven staan altijd, maar soms in het bijzonder. Als wij denken dat onze arbeid met vruchteloosheid is geslagen. Als we niet meer weten hoe het moet en als wij het geneigd zijn over wat voor boegen ook te wenden. Houd ons bij uw woord. Maar geef ons in dit alles dat wij slaven zijnde van u, Heere Jezus, ook mogen kennen de verzaliging van het zitten aan uw voeten. Dan hebben wij met Maria het beste deel uitgekozen. Zegen de gemeenten die wij dienen. Laten uw werken in haar openbaar komen. Zegen de kerken, de kerkgenootschappen, waarbinnen wij onze taak vervullen. Heere, wij belijden u, ook de gescheidenheid daarin. Maar zal onze bescheiden poging, die we in deze bijeenkomst hebben beraamd, om aan die gescheidenheid toch wat te doen. In persoonlijk contact en ontmoeting. Door u gezegend mogen zijn. Opdat er ook iets aan vrucht uit mag voortkomen. In het kerkelijk leven. Houd ons dicht bij u. Bewaar ons van den boze voor de boze. Laat ons niet aan ons lot over, o God. Maar spreek tot ons. Als uw knechten. Kastijd ons zo nodig. Als uw kinderen. Maar houd ons als kinderen van u. Zo dicht bij uw vaderhart. Dat wij daarin de klop van de eeuwige liefde. In het aangezicht van Christus. Telkens weer mogen horen. Opdat we uit deze zalige gemeenschap met u. Ook ons volk dat wij dienen. Tegemoet kunnen treden. Met het evangelie. Dat een kracht tot redding is voor een ieder die gelooft. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zullen wij nog een keer zingen? Psalm 84, het derde en het zesde vers. Psalm 84, vers 3 en vers 6. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.